We vieren een verjaardag. 150 jaar geleden verscheen in Parijs Les Misérables van Victor Hugo op 3 april 1862. In Brussel zelfs al op 30 maart 1862. Jean Valjean. Dat zijn de woorden die we moeten zeggen. De namen die we moeten zeggen. Superieur entertainment en sociaal geëngageerde fictie. Succesverhaal. Zowel qua verkoop als qua populaire film- en musicalversies. Het ging hier vanmorgen in Peters en Pichal over mannen en lezen. Mannen lezen te weinig boeken. En al helemaal geen fictie. We hebben dan toch een aangename uitzondering te pakken. Auteur Bart van Loof, de man van de Frankrijk-trilogie. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Ik mag jou niet vragen, denk ik, waar dat boek over gaat, want dan zijn we... Je kan heel snel praten, maar dan zijn we wel vertrokken voor een uur.
Ik ga in één zin algemeen zeggen. Het is een, in 1500 bladzijden, een sociale roman, een liefdesroman, een avonturenroman en een detectieve roman die het verhaal van Frankrijk in het bijzonder en van een aantal personages in het bijzonder vertelt, van de slag van Waterloo tot ergens begin jaren 1830.
Dat gaat dus over alles?
Eigenlijk gaat dit inderdaad over zowat alles. En alles zit in het begin, die aangrijpende beginscène. In het begin, Valjean Valjean is een ontsnapte dwangarbeider. Hij komt terecht in Digne, bij Monsieur Monseigneur Bienvenu, een bischop. Die namen zijn niet voor niks gekozen. Monseigneur, welkom in de stad, waardig. U moet trouwens, als u daar nog eens bent, beste luisteraar, in Digne aan Jean Valjean denken, die daar het zilverwerk stal. En die dan later opgepakt wordt, bij die bischop wordt gebracht. En die bischop zegt hem, maar ik heb het hem cadeau gedaan. En dan schiet er een vonk van humanisering in de hersenen en in heel het lijf van Jean Valjean en groeit hij uit tot een soort van Christusfiguur die alle zonden op zich neemt. Want eigenlijk, Ruud Joos, eigenlijk is Les Misérables de Bijbel in de versie van de 19e eeuw met Jean Valjean als een soort van Christusfiguur, een superman avant la lettre, maar dan wel een super, die ook een superkracht heeft, bijzonder sterk is, maar wel een superman zonder Louis Lane, want hij is een seksloos wezen. Geen seks bij Jean Valjean. Fantine is de dame waar hij voor zal gaan zorgen, is een soort van Maria Magdalena, een gevallen dame, een prostituee die zich prostitueert, verplicht om haar dochter te kunnen onderhouden. En dan hebben we nog Javert, de fariseer, de man van de letter van de wet, die uiteindelijk op het einde van het boek verpletterd wordt door de goedheid van Jean Valjean, die ineens verpletterd wordt door al hetgene waar hij heel zijn leven tegen gewerkt heeft, en hij pleegt zelfmoord.
Dat zijn zeer grote en enthousiasmerende woorden. Moeten we daar dan ook nog bij vertellen dat dit niet zomaar recht toe recht aan verteld is, hè?
Nee, inderdaad. Er zitten heel veel tempowisselingen in. Dat maakt het. Het is heel lange hoofdstukken, dan zijn er weer korte hoofdstukken. En dat geeft al een bijzondere vinnigheid aan die roman. En natuurlijk, dat is de grote kracht, daarvoor is de roman gekend. Hugo excelleert in melodramatische zwart-wit tegenstellingen. En dat geeft de goede tegen de slechte. En dat creëert automatisch een spannende en ontroerende sfeer. Maar wat heel bijzonder is, is dat hij het verhaal afwisselt met mini-essays. Een beetje zoals in Ondraaglijk lichtheid van het bestaan, heb je dat ook, hè? Essay, verhaal. En in die essays gaat hij telkens een aantal thema's die gerelateerd zijn aan de intrigue, ik heb het over Hugo natuurlijk, gaat hij die uitdiepen. Bijvoorbeeld aan uw analyse van de situatie van de armen, van de doodstraf. En zo krijg je dus, zoals je het al mooi zei, enerzijds superjaar entertainment en aan de andere kant sociaal geëngageerde fictie. Een roman waar dus een beetje alles in zit.
Ja, en ik kan me voorstellen dat heel veel mensen dit graag lezen, maar het eigenlijk lezen voor het verhaal en dan die analyses ertussenin gewoon even achterwege laten.
Dat kan, en ik vind dat daar ook niks mis mee is, omdat een van de 10 regels, onaantastbare regels van de lezer is, dat een lezer een boek leest zoals hij het wil. En bedoel, als je dan even geen zin hebt in dat essay, wel, dan spring je gewoon naar het volgende. Maar die essays, soms word je ook gewoon in die essays gezogen. Van, iedereen leest. Er zijn zoveel lezers van de miserabele als er mensen zijn. Geen problemen mee.
Ja. Waarom zouden we het lezen? Je hebt al heel veel redenen gegeven, maar wordt het nog in de lessen Frans aangeboden?
Bij ons niet, denk ik. Het lijkt mij iets te veel. Het is een boek van 1500 bladzijden. In Frankrijk wel nog erg heel veel. Nu, wat er wel bestaat, en dat gebeurt bij ons ook, zijn zo van die verkorte versies. Ook in Frankrijk.
Ja, dat doet een beetje pijn als je dat zegt.
Dat doet pijn voor een volwassen mens. Maar als iemand 12, 13 jaar is en misschien in 100 bladzijden dat straffe verhaal gekristalliseerd van Les Misérables geserveerd krijgt en dan hopelijk geprikkeld wordt om het later helemaal te lezen, vind ik dat we ook daar misschien niet kunnen tegen hebben. Al is het perfect mogelijk om daar perfect heel mooie stukjes uit te pikken en die zo integraal te serveren.
Het kan ook in stripvorm.
Het kan in stripvorm, het kan in musicalvorm, het kan in filmvorm. Maar het houdt niet op, hè. Les Misérables is het meest herverpakte verhaal uit de literatuurgeschiedenis.
Er is natuurlijk heel veel charme aan, hè? Alles wat jij nu al verteld hebt, maar ook de ontstaansgeschiedenis is zo fascinerend dat het een extra geeft.
Ja, hij is al heel zijn leven bezig. Hij is een zeer sociaal bewogen man, hè, Victor Hugo. Ik geef twee voorbeelden. Le Dernier Jour d'un Condamné en Claude Gueux. De tweede vind ik eigenlijk nog mooier. Dat zijn twee verhalen waarin hij zich... dat is een in verhaal verpakte strijd tegen de doodstraf. Dat doet hij heel zijn leven. En dat zal, de doodstraf blijft in Frankrijk tijdens zijn leven nog invoegen. Maar in 1981, de eerste maatregel van François Mitterrand, is het afschaffen van de doodstraf. Zijn minister van Justitie, Badinter, bij die legendarische toespraak in 1981, zal uitgebreid verwijzen naar Victor Hugo als de grote peetvader tegen de strijd tegen de doodstraf. En hij krijgt vanuit die ondergrond de ambitie om een groot sociaal fresco te schrijven. En hij begint daar al aan in Frankrijk, maar dan komt de grote breuklijn in zijn leven. Napoleon de Derde, Napoleon le Petit, volgens Victor Hugo, gaat zo tekeer, schaft de persvrijheid af en andere dingen. Hij vlucht naar Brussel. In Brussel schrijft hij er ook nog een beetje verder aan. Maar uiteindelijk zal hij in Guernsey, op de Kanaaleilanden, tijdens zijn ballingschap, zal hij Les Misérables afwerken. Al loopt het bijna slecht af, omdat het manuscript bijna overboord kiepert op weg naar Guernsey.
Ach, maar dat is niet waar.
Ja, maar dat wordt zo gezegd. Het staat in zijn. Heeft het nog net te pakken kunnen krijgen, waar of niet waar? Dat is het toch goed gevonden. In ieder geval, hij schrijft, en dat is ook weer mooi, in Hauteville House. Ben je daar ooit al geweest, Ruud Joos?
Nee,
je moet
eens
naartoe gaan. Het is daar goed weer ook altijd. Het is zo stukjes Frankrijk die in zee zijn gevallen en die eigenlijk Engeland zijn geworden ondertussen. En daar schrijft hij bovenaan in zijn villa, heeft hij een soort van serre laten bouwen. Zijn lookout, zoals hij zelf zegt. En rechtstaand, ik kan mij dat niet inbeelden, rechtstaand zou hij Le Miserable geschreven hebben, met zicht op de zee. En daar heeft hij dus een weidse blik. En het is 1862. In 1862 in Frankrijk, in die tijd, in dat tijdperk, worden Franse schrijvers in de rechtbank ondervraagd. Hè. Flaubert, Madame Bovary, Baudelaire, Les Fleurs du Mal. Ze zijn verplicht tot klein, petitere, realistische fresco's te schrijven. En hij schrijft daar het meesterwerk van de romantiek, terwijl de romantiek al lang voorbij is. Ja. Rechtstaand met zicht op de zee. Kijk eens aan.
Veel mooier kan je niet krijgen. Dan moeten we nog twee van jou de das eruit halen. En dat is ten eerste Parijs.
Ja, ik heb, dat is een herinnering natuurlijk. Mijn eerste boek, Parijs Retour, dat is ook het boek dat mij toch het meest aan het hart ligt. Ben ik heel Frankrijk doorgetrokken met als kompas alleen maar romans van Franse schrijvers. En dat eerste hoofdstuk is Victor Hugo. En natuurlijk zit Parijs erin. Drie dingen eruit, misschien heel snel. We kunnen ter hoogte van de conciergerie ongeveer nog de plek vinden waar Javert in de Seine zelfmoord pleegt. Mocht mensen dat interesseren. In de Jardin du Luxembourg, iets romantischer, heb je de verleidingsscène onder de platanen van Marius en Cosette, en dat is autobiografie. Dat is hoe Hugo zijn vrouw heeft verleid. Staat er letterlijk in. En het allermooiste is vlakbij het Centre Pompidou, dat er toen natuurlijk nog iets stond, op de Place Stravinsky, heb je de dood van Gavroche. U weet wel, de straatjongen. De straatjongen die zijn naam, Gavroche, aan straatjongen in het Frans geeft. En Gavroche is een Parijs straatjoch. En daar schrijft, de roman zegt dan hartverwarmend over dat kind, c'est mon petit. Het is de roman die spreekt. En daar wordt hij doodgeschoten. En dan, op een lange bladzijde, op de barricades krijgt hij een kogel en dan staat er cette petite grande dame venait de s'envoler. Wel, als Hugo daar nog aan toevoegt dat de Parijse lucht een bewaarmiddel is voor de ziel, dan denk ik, neem Les Misérables en ga
naar
Parijs.
Ja, we zijn klaar voor een bedevaart, akkoord. Maar, als we dat in vertaling willen lezen, nu zitten we bij een andere dan van jou, wat dan?
Er bestaat geen echte integrale vertaling. De laatste die ik heb teruggevonden, er bestaat er een in 1891 in de Hendrik Conscience Bibliotheek in Antwerpen. 5 volumes, de ellendigen, maar bon. Eigenlijk bestaat er geen vertaling, wel die kortere versies. Ik zou toch willen zeggen, want ik heb de verkoopcijfers bij van Victor Hugo.
Ja?
Die heeft de laatste 8 jaar in Frankrijk, enkel in pocketformaat, 2.710.000 exemplaren verkocht van al zijn boeken.
Zeg dat nog
eens? 2.710.000 exemplaren.
In de laatste pocket, hoeveel jaar? In
8 jaar.
2 miljoen.
3 miljoen bijna. Dat betekent
miljoen,
dat als we...
Er zijn wel veel meer Fransen dan Belgen, maar goed. Ja,
maar dan toch, als Victor Hugo een brief zou krijgen van zijn uitgever in 2011 met zijn royalties, dan zou hij 3 miljoen euro trekken alleen voor zijn pockets. Dus uitgevers, er valt geld te verdienen met Victor Hugo. Ik zou het toch maar eens proberen. Vertalers, scherp uw pennen. Uitgevers, steek uw nek uit en maak eindelijk dat prestigeproject af. Die ene integrale versie van Les Misérables. Zelfs in tijden van crisis. Zeker in tijden van crisis.
Dan moet ik het jou vragen, meneer Van Loo. Wat houdt u tegen?
Omdat ik wil nog zoveel andere dingen
doen.
Het is niet mijn eerste passie. Vertalen is niet... Er zijn uitstekende vertalers. Jan Miskin heeft pas Le Comte de Monte Cristo. Dat is ongeveer even dik vertaald. Laat het aan die vertalers. professionele vertalers over. Ik zal nog wel een paar andere boeken schrijven.
Nou, we rekenen erop. 150 jaar geleden verscheen Les Misérables van